Dit lijkt wel een uitzending van Etters in de Eet.
Eter. 20 jaar vrije radio. Dit is Radio Sleep Out. Dinsdag en woensdag van 6 tot 8. 101.8 op de kabel.
Ja, pardon. Dit is dus inderdaad 101.8 op de kabel. Etters in de Eter in aflevering 13. En waar gaan we het eigenlijk over hebben vandaag? Nou, we gaan het hebben over Radio God, Radio Factum, FM en zelfs misschien ook nog over Radio X in het eerste uur. En in het tweede uur, dat wil zeggen van 7 tot 8 dus, Stadsradio Arnhem. Te gast bij ons, Etters in de Eter. Maar dat is dus straks pas. We gaan meteen over naar Korgoud met het eerste uur, als het ware.
Dit is Radio Sleepout 13 en in het café, of de saloon liever gezegd, François Lorijs en Ingrid en een pasgeborene, de naam?
Thierry.
Gaat er goed mee zo te zien, lag er net keurig met de beentjes over elkaar. We gaan het hebben over Radio God. Over Radio Factum en, zoals Bart zei, misschien ook wel over Radio X. Ik denk eigenlijk ook wel over de Vrije Keizer, want François Lorijs heeft met een heleboel radiostations te maken gehad, actief en later ook in meer passieve zin toen hij over de Vrije Radio heeft geschreven. En over dat laatste komen we misschien ook wel te spreken. Ik denk dat we misschien voordat we het gesprek gaan openen een stukje kunnen gaan horen van een tape. Wat zo'n beetje het begin van God is. Maar voordat het begin van God er was, was er nog een ander begin. Misschien kunnen we daarmee beginnen, François. Er is nogal een pakkend verhaal te vertellen over de manier waarop jij bij Vrije Radio terecht bent gekomen.
Normaal, bij mijn begin zou moeten beginnen, dan is dat een verhaal van geweld en intimidatie. Ik ben zelf betrokken geraakt bij de Vrije Keizer destijds, dat was in 1981. Nadat ik bij een ontruiming van een kraakpand aan de Herengracht in het Singel, de Vogelstruis, in feite zo geschrokken ben van het geweld wat daar losbarstte tussen ME'ers en krakers, dat ik bedacht dat ik een tijdje niet meer op de straat durfde vertonen. Ik ben toen door een ME'er min of meer met een baksteen op mijn hoofd gegooid. En ten nauwe nood in feite kon ik die baksteen ontwijken, kreeg me wel tegen mijn oor. En mijn oor lag door de midden. Daarna besloot ik dat ik in ieder geval voorlopig even de straat niet meer op zou gaan. Maar ik wilde nog wel actief blijven. En een van de mogelijkheden om dat te doen was of bij een plaatselijke medium als de laatste waarschuwing was dat destijds de krant, het weekblad van de krakers, of bij de radio te gaan. Vrije Keizer vond ik erg mysterieus, erg interessant gegeven. Radio vanuit een kraakband, daar werd ook altijd heel erg geheimzinnig over gedaan. Dus daar kreeg ik op zich een mooie fantasieën bij. De Vrije Keizer zond in feite al een tijdje uit, dus voordat ik er zelf bij kwam. Maar in 1981 was het zo dat de Vrije Keizer Radio in feite uit het pand de Grote Keizer moest. Zij waren een bolwerk kwijt. Ze konden in feite niet meer uitzenden op de manier zoals ze tot dan toe hadden gedaan. En besloten om vanaf dat moment met nieuwe groepen in de stad, in verschillende buurten, nieuwe kleinere, kleinschalige radio op te gaan zetten.
Ja, ze hadden toen zo'n wijkensysteem.
Ja, de gedachte was, laat 1000 antennes bloeien. Zetten zoveel mogelijk antennes overal in de stad neer. Dat maakt het gevaar van oppakken of oprollen door de PTT of door de politie moeilijker. En decentraliseerde radio in feite door het per buurt te organiseren. Je kreeg dus radio in de pijp, je kreeg radio in de Schimpelbuurt, een radio in de Grachtengordel, etc.
Wat voor radio was dat? Voornamelijk actieradio? Of kwam er ook wel iets van cultuur, reportage binnen?
Ja hoor, dat was op zich wel mogelijk. Je moet je het zo voorstellen, de Vrije Keizer was in feite een zender en een mengpaneel en een microfoon. En die zender en een mengpaneel en een microfoon, plus de accu, die werden dagelijks op de fiets in een aantal plastic zakken geladen. En dan naar een andere buurt gereden waar al een antenne stond in een kraakpand. En daar kon dan de buurtgroep eigenlijk alles doen wat ze zelf wilden. Dat gold dan voor de doordeweekse dagen, zeg maar dan zonder, dacht ik, tussen 7 en 9 s'avonds uit. Daarnaast had de Vrije Keizer wel dat hele duidelijke actiestempel in die zin. Dus dat zodra er iets gebeurde in de stad of buiten de stad of in de omgeving van de stad, aan demonstraties of aan ontruimingen, et cetera, dat de Vrije Keizer dan de lucht in ging. Dat vonden we eigenlijk een belangrijker element dan die doordeweekse uitzendingen. Doordeweeks kon je wat meer frieken, kon je wat meer buurtinformatie kwijt misschien. Kon je wat muziek draaien. Maar dat hing heel erg van de groep zelf af. Die buurtgroep, wat die zelf wilde doen.
Ja. Wanneer begon je het idee te krijgen dat er misschien wel meer mogelijkheden waren met radio dan op de Vrije Keizer mogelijk was?
Eigenlijk had ik dat idee direct al. Maar ja. Ik moest zelf nog wel even de mogelijkheden van het medium ontdekken. Ja. Toen ik een tijdje bij de Vrije Keizer zat, merkte ik dat we op de manier zoals we uitzonden, zo dat onregelmatige, ja, tussen 7 en 9 s'avonds, elke dag vanuit een verschillende buurt. Dus ook met verschillende ontvangstmogelijkheden. Je merkte dat sommige dagen de zender nauwelijks te beluisteren was in de ene helft van de stad en andere dagen juist ook wel. Dat nogal onvredigend was. Ik merkte dat de reacties van mensen ook erg tegenvielen. Ja. In mijn directe omgeving in ieder geval, als ik bijvoorbeeld naar het Kraakcafé ging, dan hoorde ik nooit iemand zeggen dat ze die avond, zeg maar, als ik uitgezonden, ook geluisterd hadden. Ja. Terwijl ik dan, zeg maar, vol verwachting na de uitzending toch nog even in mijn eigen omgeving ging kijken of mensen het hadden beluisterd en zo, ja, wat ze ervan vonden. Dus ik had het idee dat eigenlijk de Vrije Keizer alleen functioneerde ten tijde van die actieuitzendingen. Dan luisterden wel degelijk veel mensen, dat merkte je ook wel. Het leek me dat er verschillende oorzaken voor waren. Eén oorzaak was, denk ik, dat de programmakwaliteit te laag was, vaak onverstaanbaar. We hadden slechte opnameapparaten, we hadden ook een slechte mengpaneeltje. Ja, je kunt je voorstellen, als je dat elke dag op de fiets meeneemt, hoe dat dan op een gegeven moment klinkt. Dus ik vond dat we eigenlijk ook weer terug moesten naar een vaste studio ergens. Derde punt leek me dat we ook een stedelijk bereik moesten hebben. Dat we echt een zware zender moesten hebben met een hoge antenne ergens in het midden van de stad, waar we vandaan konden uitzenden en daardoor ook daadwerkelijk een publiek bereiken. De gedachte daarbij was dan dat we dan ook wat langer zouden uitzenden dan tot nu toe. We hadden een soort stelregel bij de Vrije Keizer, 2 uur achter elkaar en niet meer. Want dan vergroot je alleen het gevaar, het risico dat je uit de lucht gehaald wordt. En eigenlijk was dat een beetje een vreemde gedachte. Want de radiocontroledienst kon je in feite natuurlijk al na 10 minuten of een kwartier uitpeilen die je uit de lucht halen. Dus wij hadden zoiets van, nou ja, kijk, als we in staat zijn om het geld en de middelen bij elkaar te schrapen. Dan maakt het niet zoveel uit als we uit de lucht gehaald worden. Als we populair zijn, dan zullen mensen ons wel steunen. En dan halen we gewoon weer nieuwe apparatuur en dan beginnen we opnieuw. In feite hetzelfde manier als de gewone piraten werkten. Die hadden dan misschien inkomstenbronnen van de commercie uit. Maar die lieten zich ook gewoon uit de lucht halen en begonnen de volgende week daarop gewoon weer van vooraf aan. Ja. Vandaar dat ik toen een keertje in de Bluff, het weekblad Bluff, een artikel heb geschreven en mensen heb opgeroepen om na te denken over een nieuwe radiovorm naast de Vrije Keizer en in samenwerking met de Vrije Keizer, die zich wat op een iets andere manier zou profileren. Dus een radio die meer cultuur ook zou brengen, minder zeg maar de actie als het speerpunt zou hebben, maar tegelijkertijd ook ervoor zou kunnen zorgen dat er weer een publiek kwam voor die radio. Dat was een beetje de achtergrond.
Ja. En dat werd God.
Dat werd uiteindelijk Radio God, ja.
Misschien goed om even te luisteren naar een fragment van een nieuwsbulletin van Radio God. Je kan dan misschien straks even iets daarover vertellen, over dat specifieke tapeje. En daarna gaan we ook weer verder met de geschiedenis van God, vanaf daar.
Afgelopen week zijn alle grote piraten in Amsterdam door de radiocontroledienst opgerold, behalve één. De Vrije Keizer, of zoals je wilt, Radio God. Het lijkt dus enigszins logisch dat de radiocontroledienst opdracht krijgt ons ook weer eens lastig te vallen. Daarom vragen we iedereen die nu luistert nauwkeurig te blijven luisteren, het liefst tot 9 uur vanavond, en dit ook zoveel mogelijk tegen bekenden te vertellen. Mocht er een poging gedaan worden om ons uit de lucht te halen, dan zal er stadsalarm gebeld worden. En dan zouden we het leuk vinden als jullie ons komen helpen. Meer informatie 162641.
Naar aanleiding van de bezetting van de fractiekamer van de Partij van de Arbeid door meiden en medewerkers van het Meidenhuis vorige week maandag, vond donderdag 31 maart het maandag beloofde gesprek plaats. Er werd verzameld in het vrouwenhuis en toen opgerukt naar het stadhuis. Daar ging het Meidenhuis om de tafel zitten met Jongers van Sociale Zaken, Maas Dam, directeur van de Sociale Dienst, Van Asselt van de Raad van Kinderbescherming, commissieleden Sociale Zaken, Jak en mensen van diverse crisiscentra. De eisen van het Meidenhuis waren en zijn nog steeds: alle meiden krijgen een uitkering zolang ze in het Meidenhuis wonen. En deze uitkering loopt door voor die meiden die zelfstandig gaan wonen. Tijdens de vergadering werd voornamelijk gepraat over de criteria die gehanteerd worden bij het verstrekken van uitkeringen aan minderjarigen. Iedereen mocht fijn democratisch meepraten, vragen stellen en voorstellen doen. Maar na enkele uren was het dus wel weer duidelijk dat we beter in ons bed hadden kunnen blijven liggen. De drie heren aan het hoofd van de tafel luisterden amper en het was wel duidelijk dat zij het uiteindelijk voor het zeggen hadden. Met de strijdkreet "meiden willen niet langer van de vuilnis leven" werden na afloop van het gesprek nog 2 vuilniszakken bij de heren op tafel omgekeerd. Wat er uit het gesprek is gekomen? Een fris voorstel van de heer Jonker om een commissie uit de commissie Sociale Zaken samen te stellen. Een subcommissie dus. Afijn, we houden je op de hoogte.
Ingrid, kan jij vertellen wat dit voor een fragment was?
Nou, dit was een fragment van het nieuwsbulletin. Het werd altijd, elke uitzending dat Radio God een informatieprogramma had.
Vorige week zondag.
Werd dat uitgezonden en dat ging altijd op een nogal knullige manier, zoals je kunt horen.
Ja, we hadden in ieder geval heel sterk dat brekerige, als ik het zelfs nu 10 jaar terug luister, dan zit er heel erg dat element van luister eens, zo zit het. Ik weet niet of dat in dit nieuwsbulletin op te horen, maar bijvoorbeeld als we toegekend berichten maakten over politie of over ontruimingen, dan zeiden we niet politie, maar dan zeiden we de kit of de petten en dat soort dingen. Dus het was een nieuwsbulletin alleen dan in ons jargon en heel duidelijk ook.
Ik vind dat heel erg kenmerkend voor de Vrije Keizer. Hè? Op een erg naïeve, dan speelse en pesterige manier erover praten doet... naïef.
Ja, ik denk dat we nog steeds in het begin, zeker bij Radio God, in dat idioom ook wel zaten. Ja. We namen heel duidelijk stelling nog. Alleen ik dacht later, een verschil denk ik met de Vrije Keizer was zeg maar toch de overgang tussen de jaren, begin jaren 80, eind 79, 80 was heel militant, een actievoerende kraakbeweging zag je toen met hele duidelijke geprofileerde, maar toch een aantal macho elementen in het gedrag van de krakers, terwijl ten tijde van Radio God begon een beetje de softe kant van de kraakbeweging begon ook naar boven te komen. En daar was Radio God denk ik een heel duidelijke exponent van. Wij noemden onszelf pomo's. We waren heel homovriendelijk, vrouwvriendelijk. Hadden het veel over emancipatie, veel meer dat soort dingen. We hadden bijvoorbeeld bij Radio God ook heel duidelijk een beleid om veel meer vrouwen te proberen bij de radio te betrekken. We hebben op een gegeven moment een mannenstop gehad, wat tot grote hilariteit heeft geleid bij veel mensen destijds. Maar we vonden het heel belangrijk, want we vonden dat de radio een mannenmedium was. En dat, maar dat soort discussies, zeg maar, die dingen die we, zoals we daar toen over praten, was eigenlijk nieuw. Ja. Dat deed je bij de Vrije Keizer, had je het over niet over man-vrouw verhoudingen, had je het niet over homoseksualiteit. Dat zat er ergens wel aan de rand van de beweging, maar dat was geen integraal onderdeel van de actie. Ja. Terwijl bij Radio God kwam dat vrij prominent naar boven.
Ja. Nou, dus bij hun later natuurlijk ook doorgekomen, hè? Fraaie dialectiek wat dat betreft.
Maar ook die hele vorm van zo'n nieuwsbulletin, dat vonden wij toen heel erg nieuw, hè? Dus berichtjes achter elkaar en daartussendoor dan gekke geluidjes en voorafgaand altijd dezelfde herkenningsmelodietje en zo. Nou, dat was al heel anders dan dat de berichtgeving daarvoor ging. Ja. Nou ja, in feite.
Maar toch gingen er vrij snel veranderingen plaatsvinden. Bij God, jullie gingen bijvoorbeeld met telefoons werken.
Ja.
Dat was iets nieuws.
Nou, het was in feite een consequentie uit het feit dat we een vaste studio betrokken.
Ja.
En daarvoor zat je altijd in kraakpanden op een zolderkamertje of in een badkamer of in een oude wc ergens provisorisch uit te zenden. Daar stalde je de zender en dat mengpaneel. En dan moest je maar zien hoe je het klaarde. Terwijl in het pand waar we met Radio God gingen zitten, hadden we een eigen ruimte die we op een gegeven moment dus ook technisch konden inrichten. We konden op een gegeven moment steeds grotere mengpaneel installeren. En als je een beetje techniek in huis hebt, dan kun je op een gegeven moment dus ook zoiets als een telefoonaansluiting aanvragen en daarmee gaan werken. We hebben dat inderdaad gedaan omdat het ons een uitgelezen mogelijkheid leek om met de luisteraars ook eens in contact te treden en ook de discussie aan te gaan met de luisteraar. Je merkte dat bij de Vrije Keizer die discussie heel vaak buiten de radio gevoerd moest worden of alleen op de radio gevoerd kon worden met medestanders. Ja. Maar als we bijvoorbeeld met tegenstanders of met mensen die er anders over dachten in gesprek wilden gaan, dan moest dat altijd via de bluf, via een krant, via een ander medium.
Ja.
En we dachten, nou ja, eigenlijk moet het live en direct ook op de radio kunnen, waarom niet?
Ja, jullie hadden radio actief, hè? Er werd ook kritiek geleverd op jullie programma's. Ik denk dat jullie dat eigenlijk wel het leukste vonden, hè?
Ja, dat vonden we prachtig. Ja, ja, dat was heerlijk. Ik kan me herinneren dat we een keertje tijdens de ontruiming van Weijers live gingen uitzenden. Dat deden we dan wel in samenwerking met de Vrije Keizer. Dan zonden we de hele dag uit, vanaf 's ochtends vroeg, vanaf het moment zeg maar, dat de ontruiming zich aankondigde. We hadden dan op een gegeven moment vrij veel techniek in huis. In die zin dus dat we ook met portofoonverbindingen vanaf Weijers zelf of de omgeving daarvan contact hadden met de straat en met wat er gebeurde. We hadden kleine zendertjes ook in de omgeving van Weijers staan bij mensen thuis waar vandaan met kleine mengpaneeltjes ook verslagen kwamen. En we hadden de telefoon in de uitzending. En via de telefoon in de uitzending vulden we een beetje de gaten tussen de actiemomenten. Zeg maar. Dus we riepen dan veel bewegingen van de ME om en de reacties die actievoerders daarop moesten plegen. Daartussendoor draaiden we dan muziek en konden mensen bellen met hun steunbetuigingen of hun kritiek op zowel onze uitzending als de
hele Nou, dat ging soms kraak, van dik oud zaag men plank hoor. Dan belden er van die types op van stelletje sociale klootzakken. En dan moest je op een fatsoenlijke manier
weer,
moest je dat toch weer in die uitzending zien te verwerken en soms ook mee in discussie gaan.
Ja.
Jullie kregen ook, ja, ik zal maar zeggen, culturele bijdragen aangestuurd. Hè? Eskimo die stuurde zijn bijdrage
door. Je noemde net radioactief, maar in feite is dat ietsje later in de geschiedenis van Radio God.
Ja.
In het begin was het allemaal nog een beetje à la Vrije Keizers. Ja. Maar langzamerhand kwamen er steeds meer mensen bij die echt leuke plannen hadden. En een daarvan was Toek dan.
Ja.
En die is begonnen uiteindelijk, of ja, die is toen met radioactief begonnen. En dat was niet zomaar de telefoon in de uitzending halen, maar werkelijk mensen oproepen om zelf programma via de telefoon te maken. En dat werd dan weer uitgezonden en dat mixte hij dan weer met zijn eigen uitzending. En soms mixte die weer mixen van luisteraars met, nou ja, enzovoort. Dus het was een eeuwigdurend brei van geluid. Maar dat was heel erg mooi. En dat is,
Naarmate de tijd verstreek kwamen er ook wat meer overlegstructuren en samenwerkingsverbanden. Ik denk dat we nu zo'n beetje 85 zitten, hè?
Ja, nou, ik denk niet. Nou ja, goed, de precieze data weet ik niet meer in mijn hoofd. Ik weet wel. Kijk, Radio God was een integraal onderdeel van de Vrije Keizer als samenwerking. Dat was zeker in het begin zo. Alleen er was er ontstond een hele duidelijke spanning tussen de overige Vrije Keizergroepen en de groep van Radio God. Ja. Radio God groeide heel snel. We kregen veel meer medewerkers dan alle andere groepjes van de Vrije Keizer bij elkaar op een gegeven moment. Wij waren een ander slag radiomakers dan de radiomakers van de Vrije Keizer. Er zaten bij ons heel veel mensen van wie niet bewezen was dat ze ook wel eens actie gevoerd hadden. Dat ze wel eens
de straat, recht in de leraar.
Dat ze wel eens de straat op gegaan waren. Er zaten heel veel kunstenaars, studenten, homo's, mensen vanuit verschillende achtergronden bij. En dat gaf wel eens spanningen met de mensen van de Vrije Keizer. Maar we vormden organisatorisch nog een hele tijd een geheel met de Vrije Keizer. In die zin dus dat we de apparatuur gemeenschappelijk hadden. Ja. Dat we een deel van de financiën gemeenschappelijk deden. Ja. Et cetera, et cetera. Pas later, ik geloof na een jaar ongeveer, besloot Radio God zich wat te verzelfstandigen. Omdat wij hadden het idee dat bij ons de vaart er veel meer in zat. Dat wij veel harder werkte aan de ontwikkeling van het station en dat de Vrije Keizer een beetje aan ons meebungelde en ons in feite de hele tijd terugtrok en remde. En dat was een van de redenen om ons organisatorisch wat losser van hem te maken. Tegelijkertijd beseften we ons ook dat er misschien wel meer was in de ether dan alleen wij zelf. Met name kan ik me herinneren dat ik een keertje s'avonds, of destijds luisterde ik regelmatig naar de andere piraten, kijken wat er gaande was in Amsterdam. Er waren tientallen, de meeste niet om aan te horen voor mijn gevoel. Veel te commercieel of veel te veel Nederlandstalige muziek waar ik zelf persoonlijk niet zoveel van hield destijds. Maar op een gegeven moment hoorde ik een uitzending van een of ander stationnetje dat zich WHS noemde. We draaiden uitstekende muziek. En aan het eind van de avond noemde ze een postbus nummer. Dus toen dacht ik van, nou ja, wie weet, het klinkt wel aardig. Ik schrijf ze eens aan om te kijken of we niet wat samen kunnen doen. En ik werd daarop teruggebeld door Willem van WHS. Die toen inderdaad wel, het leek hem wel aardig om eens een keertje met elkaar te praten. Maar we hebben toen een keertje afgesproken en het bleek heel duidelijk, ja, zij hebben hun radio, wij hebben onze radio. Er zitten toch wel veel verschillen tussen ons. WHS was duidelijk niet van de actievoerende kant. Het waren meer muziekliefhebbers. Wij waren toch nog steeds vrij militant. Dus die samenwerking, die kwam er niet 1, 2, 3 van. Maar we kenden elkaar, dat was al een begin. En WHS kende ons. Dus op een gegeven moment, via de WHS, kwamen in aanraking met Boeddhisk, de platenzaak, konden we platen van lenen. Dus er was wel een soort verstandhouding van, nou, we helpen elkaar, we kunnen het met elkaar misschien wat beter doen.
Ja. RVZ zat er ook nog bij, hè?
RVZ was een studentenstation. Ik wist niet dat het bestond totdat ze een keertje belden dat we op een frequentie aan het uitzenden waren. Ja. En dat we hun stoorden. Ze zaten, denk ik, met een veel lagere zender te werken, dan veel minder vermogen dan wij. Ja. Zeker toen we met Radio God begonnen, schaften we een 200 watt zender aan, terwijl we daarvoor altijd met 40, 50 watt hadden uitgezonden. En al met al was het op een gegeven moment wel zo dat we WHS hadden, FZ, Rabotnik was ook begonnen met een eigen zender, maar die drie zenders, met name WHS en Rabotnik, werden veel vaker uit de lucht gehaald dan wij. Wij werden, blijkbaar had de politie een soort beleid dat, dat ze de kraakradio liever niet aanpakten, dat, dat dat misschien te veel problemen zou opleveren. Ja. Wij hebben toen een voorstel gedaan aan FWZ en WHS en Rabotnik om allemaal op één frequentie te gaan uitzenden. Mm-hmm. Blijf gewoon aparte zenders, aparte organisaties, maar stel al je zenders op dezelfde frequentie af en maak afspraken over de zendtijdverdeling.
Dat was de 95.5 verband was dat, hè?
Ja, toen zijn we op de 95.5 gaan uitzenden en hebben we een soort grove verdeling gemaakt. De FWZ zou overdags uitzenden, Vrije Keizer vanaf 7 uur 's avonds tot 9 uur. De WRS vanaf 9 uur 's avonds en Radio God in het hele weekend. Ja. En op die manier konden we de hele week volmaken. En ik geloof dat het wel heeft geholpen, omdat we merkten dat er in ieder geval langzaam maar zeker steeds meer luisteraars waren. Hm. Mensen vonden de alternatieve frequentie.
Ja. Nou, je had het net even over het uit de lucht halen van zenders en het jatten van de zendapparatuur. Daar hebben we nog een prachtige geschiedenis over. Maar misschien is het goed om die geschiedenis in te leiden met een fragment van Radio Stad. Een interview met Pietje Hendricks. En dan kunnen we straks...
voordat het interview begint nog even heel kort kan vertellen wat de achtergrond was. Het eigenlijk nog voorafgaand aan de periode Radio God. Eind 1982 heb je een ontruiming van de Lucky Luik gehad.
Ja.
Mensen zullen zich misschien herinneren een hele gewelddadige ontruiming. Mm-hmm. Grote rookwolken, trams in de fik, et cetera, et cetera. Tijdens die ontruiming is Einstein TV en Mokum TV met een busje door de stad gaan rijden om opnames te maken. Dat waren twee tv-piraten. En hebben volgens krakers daarbij ook mensen aangehouden en aan de politie uitgeleverd. Ja. In de nacht volgend op de ontruiming is dat busje van Einstein door waarschijnlijk actievoerders in de fik gestoken en op zijn kant gegooid.
Alle apparatuur erin.
Daarna volgde een conflict tussen de Einstein en Mokum TV en de kraakbeweging, die de kraakbeweging verantwoordelijk stelde voor het verlies aan apparatuur en het verlies van het busje. En de uitzending van Radio Stad dateert van rond die periode.
Ja, gaan we nu even luisteren.
Tijdens de ongeregeldheden na de ontruimingen van de Lucky Luik en de Paulus Potterstraat was een reportageploeg van de tv-piraten Einstein en Mokum TV aanwezig. Ze reden rond in een oud Volkswagenbusje, compleet met tralies dat ze van de politie hadden gekocht. Dat wekte verwarring, zowel bij de ME-pelotons als bij de krakers. Door de eerste, de ME dus, werden ze als collega's gezien en door de krakers werd het busje met stenen bekogeld. Toen gisternacht een aantal activisten het busje geparkeerd bij het Safatipark zag staan, werd het voertuig omvergegooid en in brand gestoken. Schade ongeveer 8000 gulden, inclusief de videoapparatuur in het busje. Hevig verontwaardigd deed de eigenaar van het busje, René van Steen van Mokum TV, aangifte bij de politie. Zijn collega-piraat Piet Hendricks van Einstein TV besloot rigoureuzere maatregelen te nemen. Hij wilde zijn gram gaan halen bij de krakers. Voor 6 uur woensdagavond, gisteravond dus, moest er geld op tafel komen. Anders zou hij eigenhandig een aantal kraakpanden gaan ontruimen. Stadradio Amsterdam zette de partijen gistermiddag om tafel. Aan de telefoon toen Marcel en Rens namens de krakers. In de studio René van Steen en Piet Hendricks die hun eisen stelden.
We hebben de afspraak gemaakt van we willen ons schadevergoed hebben. Dat we willen het alle twee in redelijke wijze. Hun kregen de tijd 6 uur om hun best te doen.
Dat is een ultimatum gesteld.
Ja, en wij precies hetzelfde om ons best te doen, om alles in goede lijnen te laten verlopen. En het draaide uit tot wij de schade van de apparatuur en de kleding en zo kunnen achterhalen.
Hoeveel is dat nou bij elkaar? Ongeveer?
Rond de 8000, 7. Dus de portable set kostte 6900 gulden en nog een paar dubbeltjes en gulden. En dan is er nog wat kleding, een Sennheiser microfoon en wat andere apparatuur.
Dus. Maar het is echt een dreigement. Als jullie niet om 6 uur met dat geld over de brug komen,
nee. Het is zo dat als om 6 uur niet alles zoals wij verwachten en naar behoren wordt geschikt, of dat er niet een oplossing, een duidelijke oplossing om 6 uur is, dan gaan we dus duidelijk aan de slag.
Maar de heren aan de telefoon, die hebben helemaal niets met die bus op zichzelf te maken, hè?
Nee, maar ze weten het kenteken, ze hebben het gefilmd.
Ja, omdat ik ze erover gebeld heb, weten ze op welke bus het gaat. Maar...
Nou, dat wist hij zonder meer al.
Daarbij wil ik me ook maar even melden dat het wel eerder voorgekomen is dat niets vermoedende of onschuldige derden bij een confrontatie tussen zal maar zeggen, demonstranten en politie schade hebben geleden. Hè. Er zijn wel eens winkeliersruiten ingesneuveld. In het verleden hebben we ook regelmatig die mensen geld gegeven voor door hun geleden schade. Ja. In principe heb ik er zelf, en dat heb ik ook met mensen overlegd, om ook Einstein TV, in zekere zin, daarvoor een aanmerking te laten komen. Maar op het moment dat ik merk dat Einstein TV samenwerkt met knokploegen, niet alleen met knokploegen, maar met de politie, tegen ons constant aanvallen, ook in het verleden heeft gedaan. Dan wil ik niet zeggen René persoonlijk, want dat staat voor mij helemaal buiten. René heeft voor mij helemaal niets met dat soort dingen te maken. Maar het gaat me vooral dan om degene die zich hier Pietje noemt, en die volgens mij met zijn achternaam Hendricks heet. Die zich inlaat met het knokploeg optreden in de Vogelstruis, een pand op de Singel. Samengewerkt heeft met de beruchte knokploegleider Pim Goudswaard. Voor dat soort mensen kunnen wij niet zwichten. Vanochtend door de telefoon is er zelfs gesproken over wapens tegen ons in te zetten.
Ja,
hier, nou, dat wordt alweer herhaald dus. Dat je eventueel
wapens tegen ons...
Maar
knokt,
we kunnen, dat kunnen wij ons toch niet permitteren?
Hadden jullie niet beter gewoon kunnen vragen, zeggen dat jullie schade hebben geleden en het...
Ja, maar er werd gelijk alles ontkend. Wij vroegen, maar ja, ik weet er niks van, ja, moet ik een ander over hebben, al meteen afgeschoven.
Ja.
Niet eerst zeg ik, nou jongens, wacht even, jullie kunnen best gelijk hebben, ik praat er even over, hoe kan ik jullie snel mogelijk terugbellen? Nee, alles werd ontkend, nee, zoiets doen wij niet.
Maar de zaak krijgt een heel grimmig kantje, als jullie je zin niet krijgen, dan ga je natuurlijk actie over.
Hè? Hoe moet je anders je geld terugkrijgen?
Ja, ik denk dat je zo ook geen geld krijgt natuurlijk met bedoel...
Jawel, ja. 100% zeker weten.
Nou,
ten eerste, dan
ik denk dat je hier een vergissing maakt hoor.
Nou, mag ik het niet.
Maar dit is de voorgeschiedenis van die andere geschiedenis waar ik net op doelde.
Het meest duidelijke conflict tussen piraten onderling in Amsterdam, denk ik. Je moet even de voorgeschiedenis nog even... De ontruiming van de Lucky Luik betekende luidde het einde van de tv-piraten in. Burgemeester Polak was dat toen verbood toen die avond voor het eerst de uitzending van de Vrije Keizer TV. Ja. Het was een simpele ingreep door de kabel af te sluiten. En de dag daarop mochten de andere tv-piraten ook niet meer uitzenden. Einstein TV, de Pietje Hendricks die je hier op band hoorde, was daar dus los van het feit dat hij zijn apparatuur kwijt was, de dupe van. En stelde de Vrije Keizer TV verantwoordelijk voor het verlies van zijn apparatuur.
En waarom is dit nou zo interessant? Omdat we hadden het over Radio God. Pietje Hendricks heeft dit hele conflict nooit kunnen vergeten. Die heeft destijds nog wel wat wraakacties uitgevoerd. Er is een brandbom bij de Vrije Keizer naar binnen, bij de Grote Keizer naar binnen gegaan, het kraakpand. En er is een brandbom bij Radio Stad ook nog naar binnen gegaan. En dat is langzaam weer betijd, dat hele conflict. Maar toen bleek dus, een paar jaar later, toen onze zender voor de derde keer van Radio God gestolen was en wij echt van overtuigd waren dat het professionals geweest waren, dat het de politie geweest was, omdat het ook op een hele professionele manier gebeurd was. Want die zender die stond op een plek, nou, daar moest je berg beklimmen voor zijn of wat dan ook. En echt heel gevaarlijk. Dus wij dachten, nou, dat heeft de politie gedaan. En dat bleek dus Einstein TV geweest te zijn. Dat is misschien ook wel leuk om even te vertellen. Dat geheel luidt namelijk ook weer het einde van Radio God in.
Ja.
Wij werden op een gegeven moment op het politiebureau geroepen door de hoofdcommissaris. Wij, Einstein Radio dan en Radio Shoe. En ons werd toen meegedeeld van, nou luister, we hebben alle commerciële piraten zo ongeveer uit de lucht gehaald. Want het was destijds het beleid, hè, om iedereen uit de lucht te halen. En wij gaan nu ook over tot het uit de lucht halen van Radio Einstein, Radio Shoe en Radio God. En ze hadden ons op het politiebureau geroepen omdat ze van ons de meeste weerstand zouden verwachten. En nou, die man van de PTT die begint zo te vertellen, nou, dan zal ook voor het eerst in de geschiedenis Radio God uit de lucht gehaald worden. En wij zaten daar met 40 mensen en wij leuk, voor de vierde keer, want jullie hebben hem al eerder gestolen. Ervan overtuigd dus dat de professionals waren geweest. En toen zat Pietje Hendricks daar en die zei van, nee, dit hebben wij gedaan, joh. Dus even kijken, dit hebben wij gedaan. En wij, arresteer die man. Maar ja, dat was een groot tumult. Maar ja, dat kwam wel op een punt dat het toch al niet zo best meer ging met Radio God. We zaten met 100 medewerkers en een kleine kern van mensen die ontzettend veel deden. En ja, het gaat op een gegeven moment zoveel in de organisatie zitten. En dat begon vreselijk te drukken ook. En, ja, dat is de klap geweest, het einde van Radio God.
Ja, nog even ter verklaring, de stad kreeg die bom omdat ze hadden proberen te bemiddelen, hè, tussen Hendricks en...
Nou, dat hoor je ook op de band.
Goed, nou, het einde van God, daar zitten we nu. God is bijna dood. Maar eigenlijk is het nooit helemaal dood gegaan, hè?
Nee, misschien is het nog even ter verduidelijking ook los van de organisatorische problemen die het grote groeien met zich meebracht bij Radio God. Ja. Het begon als een clubje van 20 mensen in 83. Die ongeveer 4 uur per dag of 4 uur op zaterdag uitzonden. En binnen een half jaar zonden we het hele weekend uit met inderdaad tot aan de 100 medewerkers. Inherent aan het probleem was de vraag, ja, waar sta je als zender? Ben je nog een militante actiezender of ben je gewoon een muziekzender? Want de consequentie van het feit dat we zoveel uitzonden was ook dat we heel veel muziek uitzonden. Ja. Dat we muziekprogramma's brachten, weliswaar van soorten muziek die je op Hilversum 3... of op commerciële piraten niet kon horen. Ja. Maar in de kraakbeweging, de beweging waar we nog steeds destijds grotendeels op leunden, ja, werd dat niet altijd in dank afgenomen. Men vond ons te soft geworden, te weinig betrokken bij het actiegebeuren. En onderling hadden we daar ook veel discussies over. Dus dat was een van de er waren twee spanningsvelden in feite. Die organisatie, hoe moesten we dat aanpakken? En inhoudelijk, wat moest een radio zijn?
Plus
radio...
dat dus die zender en die apparatuur 3 keer gestolen is. En dat je zit zonder geld, dus je moet naast dat je uit moet zenden en alles, moet je ook steeds weer ervoor zorgen dat je draaiende blijft. En dat je apparatuur hebt en zenders. En dus het werd erg veel, de overheid werd ook erg veel.
Ja. We zijn op weg naar Radio X. En voordat we daar naartoe gaan, eerst nog even dit. 2 jingles.
Misschien, ik denk dat we Radio Factum krijgen.
Krijgen we nu Radio Factum?
Ja, ja.
Je krijgt in feite een...
Jingles worden overgeslagen?
Nee, die jingles die zijn misschien wel leuk om even te draaien. Ja. Er wordt vanuit de regering.
Al sinds ruim 1,5 jaar is Radio God als grootste niet-commerciële autonome radiostation in de lucht. Dat niet iedereen ons dit gunt, bleek in de week van 5 tot 10 november 1984. Toen werd voor de 3e maal in 1 jaar tijd onze zendapparatuur ontvreemd. Ditmaal was de rol vermoedelijk van overheidswegen gepland. Want juist deze hebben er baat bij dat een onafhankelijk geluid in de ether tot zwijgen wordt gebracht. Dat we met ons station echter niet alleen staan, is in het verleden wel gebreken. Dankzij jullie steun konden we Radio God in de lucht houden. Ook nu is je hulp weer van harte welkom. Willen we op niet-commerciële basis kunnen doorgaan om voor jullie programma's te maken. Op donderdag 29 november aanstaande organiseert Radio God hiervoor een benefietfeest in het NL-centrum. Je bent er van harte welkom. De aanvang is rond 9 uur 's avonds en de entree is slechts 5 gulden. Aan dit feest zal worden meegewerkt door diverse bekende bands. Steun ons en laat zien waar je staat. Op donderdag 29 november bij het Radio God Benefietfeest in het NL-centrum Rozengracht 168. Rozengracht 168.
Thank you. Dus volgens mij is maar één mogelijkheid dat dit gedaan is door ja, speciale groepen opgeleide mensen. Dus ik denk aan iets van leger, politie. Ja, God weet het, wat er allemaal in Nederland voor allerlei groepen en organisaties zijn die dat soort klussen opknappen. Ik zou het niet weten, maar daar is het dus door gebeurd. En niet door een simpel iemand die gewoon de pest aan God hebt. Want dat is gewoon onmogelijk. Je hebt daar beslist apparatuur voor nodig. Ik zal niet precies vertellen hoe...
Het betreden van Gods Zendpark kunt u vanaf nu als levensgevaarlijk beschouwen. Alleen kom je er niet, hoor.
Nee, dat zeg ik niet.
Dat haal je niet.
Dat weet je niet.
Giro 52 33 500.
Donderdag 29 november in het NL-centrum Rozengracht 168 in Amsterdam. Het benefietfeest van Radio God. Met Zaza en de Plastic Dolls. Morselpronk en Aroma di Amore. Donderdag 29 november in het NL-centrum Rozengracht 168 in Amsterdam. Het Radio God Benefietfeest. De zaal gaat open om 9 uur en de toegang is 5 gulden. Want poen hebben we nodig.
Dan Radio God.
Het is nog wel leuk om even te vertellen dat... Die benefietfeesten en die oproepen ook voor steun behoorlijk veel respons gaven. Via de benefietfeesten verdienen we een paar duizenden guldens. En ook via luisteraars die gewoon geld storten. Dat varieerde van een tientje tot 150, 200 gulden per giro soms. Ja. Daardoor kon in ieder geval Radio God technisch en financieel gezien het hoofd nog wel boven water houden. Mm. De groep... mensen van Radio God splitste zich wel rond die tijd daarna op tegen de mogelijkheid om op de kabel legaal uit te gaan zenden.
Dat was X.
Dat was toen nog onder de verantwoordelijkheid van Radio Stad. Ja. Op het open kanaal, zoals dat dan heette. Ja. Dat werd Radio X. Ja. En de andere groep, de tweede deel van Radio God, besloot om door te gaan en illegaal juist nog een nieuwe weg in te gaan slaan.
Wat dat zou later wat was die nieuwe weg? Ook weer toch ook een soort nieuwe openlijkheid, hè?
Dat kan Ingrid misschien even beter vertellen. Dan ga ik even naar mijn zoontje kijken. Over de radiozending en de periode daarna moet je...
Oh ja, dus Radio God was opgehouden te bestaan en over de kop. Maar er was natuurlijk nog een grote groep mensen over die verder wilden. En die op een andere manier wellicht verder zouden willen dan Radio God. Voorkomen dat we dezelfde fouten zouden maken en weet ik veel meer. En die zijn toen een aantal weken bij elkaar gekomen en vergaderd. En nou, welke kant moeten we op? Een van de belangrijkste dingen die we toen vonden was dat, ja, die telefoon in de uitzending, dat was al een belangrijke opening naar de luisteraars toe, zeg maar. Maar in feite wisten we toch nooit wie die luisteraar was en wat hij van ons vond. En was er weinig interactie ook tussen luisteraars en makers. En wij dachten van, er moet toch een manier zijn om dat beter te maken. Nou, nagedacht. En toen ontstond het idee van een radiocafé. En daar zou dan de studio's aan vastgemaakt moeten worden, zodat de luisteraar de makers kon zien, eventueel ook mee kon doen meteen aan de uitzendingen. Nou goed, dat zou dan allemaal nog moeten blijken hoe dat precies zou moeten. Maar ja, ik dacht dat je een vraag tussendoor wou stellen.
Nou, ik kan vragen, dat was Factum.
Dat was zo ontstond Factum. Daaraan voorafgaand hebben we nog een paar uitzendingen gedaan, een soort proefuitzendingen onder de naam Zending. En toen hebben we ook heel duidelijk gemaakt van, nou, we willen meer in de openbaarheid, we willen meer openheid sowieso. We hebben toen de mast onthuld boven op het dak van Tetterode met een persconferentie erbij. Ja. En,
geen politie erbij?
Geen politie. Nee, en we hebben toen de Stichting ter Bevordering van de Vrijheid van Meningsuiting opgericht. Omdat wij vonden dat wij gewoon moesten kunnen uitzenden. En dat in alle openheid.
Ja.
Nou, en met dat radiocafé zijn we toen begonnen. En met Radio Factum. En misschien dat we daar even een klein stukje van kunnen.
Ja, hebben we een stukje van. Uit 86.
De Leader. Die duurt wel 5 minuten. En zo hadden we dan al een heel stuk gevuld.
Thank you. repel boarders.
Factum in het proeflokaal.
Ja, je kunt altijd duidelijk horen dat de apparatuur inmiddels alweer zo ontwikkeld is dat we in staat waren om ook degelijke jingles en een beetje mooie dingen te maken.
Ja.
Het is wel een verschil met het begin, zeker.
Ja, ja. Je hebt wel eens ergens geschreven, geloof ik, dat die hele ontwikkeling van die vrije radio eigenlijk primair te maken heeft met de ontwikkeling van die techniek, organisatievormen en...
Ja, dat hangt er heel duidelijk mee samen. Ja. Hè? Je kunt denk ik zien dat de primaire vorm van vrije radio is actiemedium. Ja. Komt meestal voort dus uit een behoefte van een maatschappelijke groepering of stroming of een bepaalde sociale beweging om zich te uiten. En dat uiten kan in feite heel primair door een microfoon in een zender te steken en naar buiten te roepen wat je wil. En zeker in het geval van de kraakbeweging was die actieradio heel duidelijk in eerste instantie rond de Vrije Keizer gecentreerd rond de gebeurtenissen rond kraakpanden. Pas in de loop der jaren toen we naar Radio God en later Radio 100 gingen, kreeg je dat het veel meer een bredere culturele sociale beweging werd, waarbij de uiting van muzikale vormen en van experimenteren met het medium ook een facet werd. En daarbij speelt de techniek dan inderdaad een belangrijke rol. Dat wil je dat een beetje op een goede manier kunnen doen, dan heb je de techniek echt nodig.
Misschien is ook toen de oprichting van X wel mede veroorzaakt door een neiging om het iets beter, iets professioneler te doen.
Ja, nou, er waren, als ik me, ik moet even dan zeg maar teruggrijpen op mijn eigen herinneringen, want heel veel papieren hebben daar niet over staan, maar wat ik me kan herinneren is dat we erg in dubio waren of inderdaad de piraterij nog toekomst had. We dachten dat inderdaad het dreigement van de RCD en de politie om consequent de piraterij aan te pakken gestalte zou krijgen en dat het inderdaad heel moeilijk zou worden om een actiezender te behouden. Aan de andere kant dachten we van nou kijk, voor de zekerheid moeten we dan in ieder geval maar een legaal station beginnen voor zeg maar die doorlopende uitzendingen. Een actiezender kunnen we altijd op start op het moment dat het nodig is. Dat zo rond 85 was in feite de piek van de kraakbeweging al voorbij en liep het een beetje af. Maar er waren natuurlijk nog best wel momenten waarop je dacht van nou, nu zou het handig zijn om een actiezender in de lucht te hebben. Maar ja, daarvoor, we hadden nog zenders staan, we hadden nog apparatuur staan, dat konden we allemaal achter de hand houden. Mensen die bij Factum doorgingen, die hadden juist zoiets van die legaliteit die beperkt je zoveel. Die zal waarschijnlijk het hele hart, het leuke van de vrije radio ongedaan maken. Ja. Bij Radio X was het zo dat we toch veel meer ook steunden op de muzikale medewerkers. Veel mensen van WHS gingen bij Radio X programma's maken. Die hadden in principe dat vrije actiemedium niet zo nodig. Die konden net zo goed inderdaad op de kabel zitten. Ja, we vonden het een groot nadeel dat we dan alleen op de kabel zouden zitten. Dat betekende in feite dat je ook op de kabel ook legaal geen actieuitzendingen zou kunnen doen. Dus we vonden het ook heel belangrijk dat er iets illegaals bleef zitten. Dat ging van ons uit, hadden we zoiets van laten we proberen om die legale poot op te zetten. Maar als de illegale poot kan blijven voortbestaan, des te beter.
Het heeft ook een tijdje door elkaar heen gelopen, een beetje.
Ja, want we besloten bij Radio X om al vrij snel eigenlijk om ook in het radioproeflokaal te gaan zitten met onze studio. Zodat we in ieder geval de banden met de illegalen konden blijven aanhouden. Plus de faciliteiten van het radiocafé konden gebruiken. In de praktijk kwam het er in feite op neer dat de programmamakers van de beide stations door elkaar heen liepen. Iemand maakte een programma op Radio X en dat werd en stapte vervolgens via het radiocafé naar de studio van Factum FM en deed daar hetzelfde programma nog een keertje in de eten. Later is het zelfs zo een tijdje zo geweest dat Factum FM de programma's van Radio X illegaal doorstraalde. Ja. Dus dan zond Factum FM bij wijze van spreken vanaf drie uur 's middags uit. Zond dan de programma's van Radio X uit. En begon pas om 7 uur met hun eigen programma's uit te zenden.
Ja. X is op een bepaald moment opgegaan in Amsterdam stad.
Nee, Amsterdam FM.
Amsterdam FM, ja, sorry. En Factum is in 100 opgegaan.
Ja.
Wanneer is dat gebeurd?
Als ik het goed heb, hebben we een periode eerst gehad waarbij je Factum had naast de WHS en Rabotnik. En FVZ was toen kwakkelende, als ik me goed kan herinneren. De Vrije Keizer bestond toen ook nog. Op een gegeven moment was het zo dat WHS niet meer zelfstandig kon uitzenden. Hun studio zou verbouwd worden tot bejaardencentrum. Ja. En ze werden regelmatig uit de lucht gehaald. Dus toen is er vanuit Factum FM het aanbod gekomen van kom bij ons in de studio, wij worden niet zo vaak uit de lucht gehaald. Dan zenden we samen vanuit diezelfde studio uit. Dezelfde zender hebben we een beetje een wat breder bereik. Dat is toen gebeurd. Rabotnik zat toen in diezelfde studio ook. En na ongeveer een half jaar is gezegd van ja, waarom gaan we eigenlijk niet helemaal echt samen? Waarom worden we niet één zender in plaats van drie zenders in één studio? Ja. Dat is toen Radio 100 geworden.
Ja. We hebben nog een stukje van een jingle 100 maal 100. Dat was 100 uur 100.
Ja, dat is een beetje de beginperiode van Radio 100. Ja. Een beetje de aanzet om dichter tot elkaar te komen. Te kijken wat we allemaal in huis hadden. Toen hebben we een project gedaan waarbij we zeiden, laten we eens proberen om 100 uur achter elkaar uit te zenden. Ja. Ten eerste bij wijze van publiciteit. Ten tweede om ook te kijken of ons dat lukt. Dat soort grote projecten. Ten derde ook voor geld te oproepen aan luisteraars om ons te steunen, et cetera, et cetera. 100 maal 100. Ja. Dat is de.
Two. One, two, three, ah! 100 maal 100.
Van woensdagavond 20 januari om 8 uur tot zondagavond 24 januari om 24 uur zendt Radio 100 100 uur achtereen uit.
100 maal 100.
Behalve een veelvoud van eenmalige en exclusieve uitzendingen op de 100 FM, organiseert Radio 100 tussen 20 en 24 januari ook verschillende avonden in Amsterdam.
100 maal 100.
Op woensdag 20 januari in de Matzo aan de Rozengracht twee fameuze bands uit Groot-Brittannië. Slap en Cuckhead Trance.
100 maal 100!
Op donderdag 21 januari Transistor Madness. In de Roxy aan het Singel. Een swingende avond met de Amsterdamse soulformatie Sold Out en DJ DNA.
100 maal 100!
Op vrijdag 22 januari een forumdiscussie over de toekomst van lokale radio in Amsterdam. Met als pauzeact Via Del Via, een rappershow door popdichter Rick van Boekel. Dat alles in Radio Proeflokaal Marconi aan de Bilderdijkkade 61A.
100 maal 100!
Op zaterdag 23 januari een vertelling door Willem de Ridder. De plaats van het gebeuren wordt nader bekendgemaakt.
100 maal 100!
Voor meer radio op je radio, luisteren dus tussen 20 en 24 januari en veel uitgaan. Radio 100, 100 FM.
François, je hebt je heel veel bezig gehouden met Vrije Radio. Niet alleen zelf te maken, maar ook erover te schrijven en veel te coördineren. Hè? Je hebt altijd.
Ja.
Erg je best gedaan om groeperingen bij elkaar te brengen, kwaliteit te verbeteren door samenwerking. Hoe zie jij de toekomst van Vrije Radio? Zal er een groot samenwerkingsverband kunnen ontstaan, denk je?
Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat elke Vrije Radio op zich heeft een eigen karakter. En pas in de loop der tijd begint zo'n karakter zich wat te verbreden. Dat zie je meestal ook in het buitenland. Ja. Je ziet pogingen om met Vrije Radio's in het buitenland echt samen te werken. Bloeden op een gegeven moment ook weer dood. Dat zijn vaak eenmalige contacten die best leuk kunnen zijn. Maar per radiostation wordt er dan op een gegeven moment toch de prioriteit gegeven aan iets anders. Ja. Ik geloof wel dat het medium Vrije Radio zal blijven voortbestaan telkens weer. Ja. Dat er telkens weer groepen mensen zullen zijn die die de radio als middel willen gebruiken om iets naar buiten te brengen. Of dat nou muziek is of informatie of experiment. En of dat makkelijker of moeilijker wordt in de toekomst, dat valt heel moeilijk te zeggen. Je hebt aan de ene kant zeg maar een wat strengere wetgeving zie je in Europa, waarbij een aantal vrije zenders gelegaliseerd worden. Tegelijkertijd wordt dan de druk op die zenders via de legaliteit vergroot. Ze moeten statuten gaan maken, ze moeten een budget gaan maken, ze moeten et cetera, waardoor heel veel van die vrije radio's uiteindelijk toch hele gewone radio's weer worden. Aan de andere kant denk ik dat de techniek ook weer zover voortstrijdt dat er op een duur zeg maar ook meer plaats in de ether zal komen. Zodat op zich de noodzaak om die ether te zuiveren van oneigenlijke elementen zoals piraten of vrije zenders misschien minder aanwezig wordt in de loop der tijd. Dus ik denk dat op zich het fenomeen vrije radio zeker nog een lange toekomst te scoren is.
Laten we het daarbij houden. Enorm bedankt, François Lorijs en ook Ingrid. En als het goed is, horen we Uncertain Smile van de hit van Factum. En na 7 uur van God. Dat moest Matt Johnson eens weten. En na 7 uur horen we Stadsradio Arnhem. Smile. I bet you under my skin where the rain can get in, but if the sweat pours out, just shout. I'll try to swim and pull you out.
In de ether. 20 jaar vrije radio. Dit is Radio Sleep Out. Dinsdag en woensdag van 6 tot 8. 101.8 op de kabel. Dinsdag en woensdag van 6 tot 8. 101.8 op de kabel.